stukje huishoudelijk reglement aan verbinden en die zal onze griffier u nu toelichten.
Zoals u weet, zoals de raadsleden weten, is er één bijlage bijgevoegd, die is geheim. Die hebben de burgerraadsleden niet gekregen, dat is ook niet de bedoeling, want dat is alleen voor de raadsleden. Het voorstel is, als er vragen zijn vanuit de raad over die beroemde bijlage 4, om die schriftelijk naar mij te doen toekomen. En mochten daar vragen over zijn, dan organiseren wij dat daar een moment komt in een besloten vergadering om daar een antwoord op te laten geven door de ambtenaren en door de wethouder. Dus als daar vragen over zijn, graag in de loop van deze week, volgende week, dan kunnen we wat organiseren in en rondom het RTG voor de raad. Zijn er nog vragen over?
Oké, dan wil ik dit agendapunt nu starten en ik begin links bij de heer Peters. Meneer Peters. Ja, meneer Peters, F.
Ja, voorzitter, toch een aantal vragen, maar op het gevaar af, ik ben dus geen raadslid, dus wat dat betreft hoop ik niet dat ik vragen stel die wellicht in een geheime bijlage staan. Het zal wel meevallen, denk ik. Ik kan alleen maar vragen aan hiervan, dus het zal er wellicht dat hij daarna verwijzen, dat weet ik dus niet. Maar even kijken, ik heb een vraag over uiteraard de financiële kwetsbaarheid, ook de risico's die we als gemeente hierin lopen. Er wordt heel duidelijk uitgelegd hoe dat inderdaad op zich globaal in elkaar zit, ook als deelnemende gemeente. Daar wordt ook gesproken over diverse scenario's, het slechtste scenario, een reëel scenario en een heel gunstig scenario. Ik moet hier begrijpen, maar wellicht aan de wethouder of het ambtenaar dat toelichten, dat als wij uitgaan van een aanvaardbaar risico, dat we toch wat dat betreft, in ieder geval wat betreft de inbreng van de provinciegelden, dat we daar toch niet het volledige bedrag terugverdienen. Tenminste, ik begrijp het eruit, 88%. Had ik graag een toelichting op hoe dat nou werkt. En mijn concrete vraag daarbij is, als we uitgaan van het worst case scenario, wat kan dan eventueel de opbrengst zijn of de gelden zijn die we binnenkrijgen ten opzichte van datgene wat de provincie in dit hele project gestoken heeft als bijdrage voor de regio. Andere vraag die ik erbij heb, dan gaan we naar pagina 3. Dat gaat over, even kijken hoor, de garantstellingen. Onderaan de pagina wordt gesproken, de garantstelling kan niet eenzijdig opgezegd worden. Ik snap dat je, als je gezamenlijk in een BV stapt met de gemeente, dat je natuurlijk niet zomaar kunt opstappen. Maar de vraag is, als er zich toch bepaalde zaken voordoen die in ieder geval wij als gemeente die ons niet bevallen in de toekomst, die ons niet zinnen. In hoeverre zijn er toch mogelijkheden om daar toch aan de bel te trekken en wellicht toch te kunnen zeggen, want die zaken gaan ons te ver. Zover dat we inderdaad niet meer willen deelnemen in de BV. Hoeverre zijn daar mogelijkheden toe en hoever kun je daarin gaan? Dat zijn op dit moment mijn. Ik heb nog een puntje, ook op pagina 3. Dat gaat over een gedeelte, hebben we in ieder geval begrepen, van datgene wordt geëxploiteerd, wordt straks verhuurd, dat is de opzet, maar ook een deel moet verkocht worden, de verkoopopbrengst. Mijn vraag is, als die verkoopopbrengst fors tegenvalt, wat zijn dan de risico's voor ons? Zijn die meegenomen in die scenario's? Of kan dat zodanig doorwerken dat we inderdaad nog meer, meer verliezen als dat hier wordt gespiegeld?
Dank u wel, mevrouw Kleine.
En dank u, voorzitter. Ik had één vraag op pagina 2 van het eerste van het raadsvoorstel. Daar staat dat. Even mijn bril afzetten, anders kan ik niet lezen. Momenteel worden contractbesprekingen gevoerd over de uitwerking van de op vrijdag 1 oktober jongstleden gesloten overeenkomst. Deze partij huurt het gehele expo-deel van Villa Flora. Ja, 6.082 vierkante meter. Nou, aangezien dat die ondertekening plaatsvond bij het slaan van de zoveelste paal, was ik daar getuige van. Nou zie ik op pagina 5 van Metrum, ja, dat op de expo, als exporuimte op de begane grond 6.000 vierkante meter beschikbaar. Daar worden verregaande gesprekken gevoerd met een huurder. Terwijl er hier staat van dat het overeenkomst gesloten is. En dat kan ik niet met elkaar rijmen.
Oké, dank u wel. Lokaal PLMA's, meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen. Lees ik het goed dat op dit moment 1/5 van de geëiste huurgaranties is ingevuld, daadwerkelijk? En de gebaseerde berekeningen, zijn die gebaseerd, of de berekeningen die nu voor liggen, zijn die gebaseerd op de te verwachte huren, dus nog huren die we gaan, nog dingen die we gaan verhuren, of is dat op dit moment gebaseerd op datgene wat juridisch is vastgelegd? Dan wordt er over een totale investering gesproken van 17.750.000, exclusief zonnecellen. Wat gaan die zonnecellen kosten en hoe worden die gefinancierd? En waar ligt dat risico? Er wordt gesproken over groene leningen en witte leningen. Groene leningen, ja, bij mijn weten waren, zijn ze niet meer mogelijk, maar als dat anders is, dan hoor ik dat graag. En dan had ik nog een vraag met betrekking tot de kosten van de directeur. Ja, wellicht gaan we daar niet over, maar ik zou toch wel graag weten wat die gaat kosten.
Krijg je de norm?
Dank u wel.
Meneer Houwen.
Even een technisch vraagje over die tweede pagina. Er wordt gezegd dat 682 dus aan de Floriade verhuurd wordt. En vervolgens gezegd, er is nog niet voldaan aan de harde eis van 5000 meter naast de Floriade. Maar naast die 6000 meter zou er maar 3400 zijn. Mijn eerste idee was dat er cijfermatig iets niet klopt. Vervolgens staat er wordt dus aan twee eisen niet voldaan. Dat zijn die meters aan een verschil van 2,5 ton. De vraag is even, wat was de eis waaraan voldaan moest worden? Wat was het gevolg daarvan? En waarom wordt daar nu dus van afgeweken? Vraag 3. Hoeveel meter zou er verhuurd moeten worden om eigenlijk break even te spelen? Om dat gat van die 2,50 ook te dichten. En eigenlijk als derde vraag. Dus ik lees eigenlijk dat eigenlijk van de gemeente uit meer een doel is van God. Op welke manier kunnen wij een gedeelte van het herindelingsbudget toucheren? Want eigenlijk, als je naar de verwachte opbrengst kijkt, is het eigenlijk gewoon geen winst en geen verlies. Het is puur het herindelingsbudget wat er op het eind van de rit mogelijk uitkomt. Dus is dat niet eigenlijk een deel van de doelstelling?
Dat waren uw vragen. We hebben 4 vragen genoteerd, mevrouw Valks.
Nou, mijn vraag sluit daar goed bij aan, denk ik. Van, in feite komt erop neer dat we voor 1,6 miljoen garant staan om 2 miljoen herindelingsgelden terug te krijgen. Klopt dat? En dan is mijn vraag van, waarom zouden we garant moeten staan als de situatie zo rooskleurig is? Want ja, het hele financiële plaatje zou er eigenlijk heel rooskleurig uitzien. En toch roept een heleboel vragen op. Even kijken. Op bladzijde 2, in voortgang bij het verhuur van God. Ja, er zijn gewoon een paar harde eisen van tafel geveegd. Wat is er nog wel overeind gebleven? En hoeveel huurcontracten staan vast? Welke eisen heeft Pelemaas aan participatie wel gesteld om wel of niet deel te nemen? En op bladzijde 4. Er zijn de aanvullende voorwaarden gesteld. Mijn vraag is, welke voorwaarden is dat dan? Dat waren voorlopig mijn vragen.
Meneer Gemeer. Meneer Simons.
Ja, voorzitter. Ja, er zijn al diverse vragen gesteld. Ik heb nog één technische vraag. Daar staat in de dingen, om de huurders over het streep te trekken, krijgen ze tegemoetkomende inrichtingskosten. Mijn vraag is, hoe hoog zijn deze en hoe wordt dat verrekend? En verder heb ik daar nog wat politieke vragen.
Ik heb een aanvullende vraag op het, wat meneer Peters allemaal al gevraagd heeft. Wat is de verhouding verhuur en verkoop van de Villa Flora?
Ja, VVD.
Ja, voorzitter. In de bijlage daar staat iets wat ik niet snap. Participatie in de exploitatiemaatschappij Villa Flora. Er wordt gesproken over een aandelenkapitaal van 18.000 euro. En de BV kan hierna voor 72.000 euro aandelen uitgeven. Dat begrijp ik niet in relatie tot een investering van 18 miljoen.
Dan wil ik de heer Kuipers gelegenheid geven te beantwoorden.
Dan beginnen we bij de vraag van meneer Peters F. in dit geval. Hoe zit het nou met die gelden en de provincie en zo allemaal? Die provincie heeft de 9,6 beschikbaar gesteld aan de herindelingsgemeente, die we dan zogenaamd vrij mochten besteden. En we hebben dan een goed doel gevonden en dat is dat Villa Flora verhaal. De rol van de provincie, als dat geld eenmaal overgemaakt is, is dan uitgespeeld. Dus als er ooit iets verkocht wordt, dan gaat er niks meer naar de provincie toe.
Ja, maar dat zegt hij heel terecht, hè? Als dat geld eenmaal overgemaakt is. Maar ik heb er grote twijfels over of die provincie ervan betrouwbare partner is in deze.
Ik wil deze vraag even doorspelen naar politiek, dus laten we die nog even bewaren. Ja?
Kunnen we wellicht naar morgen nog over.
Vervolgens is het. Wat is de opbrengst na het verkoop van 9 jaar, vroeg meneer Peters nog. Dan is een link te maken naar die verschillende scenario's die gesteld zijn. Dat is een worst case scenario volgens mij dat uitgaat van een verkoop van 1,3 miljoen. Dus dat is wat we dan terugkrijgen. En verder de garantstelling. Als we aan de bel trekken en eenzijdig opstappen. Ja, je kiest ervoor om mee te doen. Vervolgens heb je de mogelijkheid dat de verantwoording wordt afgelegd aan een accountant. En die gegevens komen ook hier terecht als aandeelhouder in de BV. En er komt een aandeelhoudersvergadering natuurlijk waar we iets te vertellen hebben. Maar om eruit te stappen, dat wordt wat moeilijker allemaal. Ja. Vervolgens komen we bij de vraag van mevrouw Kleine. Het was trouwens bij het feestje over de 48e paal, volgens mij. Ja. Bij de eerste paal was iedereen met vakantie, was het verhaal, geloof ik. Hoe zit het nou precies? Er worden twee contracten door elkaar gehaald. Ten eerste keer wordt gerefereerd naar het contract met de Floriade. Tijdens de Floriade en vervolgens gaat het over de periode na de Floriade, met name om die exporuimte.
Maar die ondertekening van dat contract was voor de periode na de Floriade.
Oké, wat dan de projectleider tegen me vertelde was, er is geen huurovereenkomst getekend, maar er is iets meer getekend dan een intentieovereenkomst. En volgens mij de stukken die hij heeft, die zijn 3-4 maanden oud en toen werd er nog veel uitgegaan dat voor 1 januari getekend zou zijn. Volgens mijn laatste informatie is het definitieve huurcontract, met name met die mensen van Food Drome, nog niet getekend.